Het is eigenlijk het begin van deze drie weken gewoon van boetelezingen. Vanmorgen niet gelezen, maar het is ook een aanvullende boetelezing uit Jeremia. En dat leidt dan naar de wederlevende af. De verdrietigste dag in het jaar dat de verwoesting van de tempel wordt herdacht. Op deze dag lezen we dus de parasha Pinchas. Die staat nog netjes de tuin van de mond van koper en Ben Nagash. Er schijnt ook nog een Egyptische verklaring te zijn, dan is het met donkere huid. Maar ik vind dit wel een mooie mond van koper. Pinchas. Hoe ijzerig ben ik, heb ik erboven gezet. Ik als je eens nadenkt over kenmerken van ijverige mensen, wat denk je dan aan? Wat zijn ijverige mensen? Dan roepen ze wat.
Altijd in beweging.
Altijd in beweging.
Druk.
Druk.
Hard werken.
Hard werken. Nog meer?
Bevlogen.
Bevlogen, ja. Volledige inzet heb ik hier opgeschreven. Doelgericht. En je gaat echt op je doel af. En je laat je niet afleiden. En je hebt ook geloof in de zaak waarvoor je gaat. En je bent trouw aan die zaak ook. Je bent dus bestand tegen tegenslagen. Als er iets op je weg komt, dan ga je toch door. Je gaat ervoor. Misschien zelfs als ondanks gebrek aan middelen, geld, misschien dat je vindt dat je niet genoeg talent hebt ergens voor, maar toch ga je ervoor. En de mensen die soms minder talent hebben of minder resources, bereiken soms meer omdat ze gewoon toch ervoor gaan, ijverig zijn. Terwijl mensen die wel in overvloed hebben, maar lui zijn of iets van zin hebben, veel minder bereiken. Kom. En wanneer vinden we iemand die ijverig is, een held? En wanneer vinden we iemand die ijverig is, een uitsloper? Dat is ook wel verschillend, hè? Dan denken we, ja, uitsloper. Dat kan in je opkomen. Niet dat het een mooie gedrag is. Heb ik eigenlijk wel geluid? Ja. Maar je hoort me wel.
Ja.
En als je nou jezelf zou moeten beoordelen als het om eigen gaat, en je hebt de schaal van 0 naar 10. De 0 is volkomen apathisch, maar alles gewoon lichaam wat er ligt en efficiënt allemaal helemaal bij één bal. En dan 10 is gewoon, je bent volkomen gedreven, je gaat er helemaal voor. Waar zit je zelf ergens? Nee, je hoeft geen antwoord te geven hoor. Mag je gewoon voor jezelf gewoon bedenken. En misschien dat je door mijn verhaal heen tot anders dacht. Maar dat is eventjes om mee te beginnen. Waar zit je zelf? Ik weet niet waar ik zelf zit. Misschien ergens in het midden. Ik hoop dat je het dat haalt. Pinchas, ja. De parasha begint, nummer die 25 vers 10, we hebben het ook al gelezen. Ik lees nog even vooruit de naam, dat is de vertaling. Dan spreekt het ene tot Mozes en hij zegt: Pinchas, zoon van Eleazar, zoon van Aaron de priester, heeft mijn woede over de zoon Israëls gekeerd. Doordat hij met mijn eigen gloed, onder hem heeft geijverd. En ik niet in mijn naijver een einde heb hoeven maken aan de zoon van Israëls. Dus drie keer het woord ijver in een andere vorm. Mijn ijvergloed, hij heeft onder hen geijverd. En ik heb niet in mijn naijver. Het zijn dezelfde woorden. In het Hebreeuws is dat kina. Ijver, naijver, jaloezie. Maar dan niet de kleinzielige jaloezie van iemand die jaloers is op de auto van een ander of zo, de vrouw of het geld van een ander. Maar de diepe jaloersheid die je ervaart als je getrouwd bent, dan weet je dat zou je niet kunnen hebben als je man of je vrouw iets met een ander zou doen. Dat is heilige jaloersheid. Dat is een heel ander soort jaloers. Dan jaloers zijn op iemands goede uiterlijk of baan of wat ook. En je zou wel kunnen zeggen dat Pinchas een dikke 10 van de eeuwige krijgt aan zijn actie. Want, ja, hij heeft met mijn ijver goed geijverd, mijn naijver heeft hij tegengehouden om Israël te vernietigen. De actie van Pinchas lijkt zelfs meer gewaardeerd te worden door God dan de executies van die hoofden die al opgehangen werden om die plaag tegen te gaan. Die wordt niet genoemd. Of zitten er ook nog wat andere kanten aan de acties van Pinchas? Wat ging er eigenlijk aan die actie vooraf? Dat we nog eventjes terughalen. Het volk was aangekomen daar in Sittim, de laatste pleisterplaats, de grens met het land van Moab en de grens van Canaan, op punt om het beloofde land ook in te gaan. En dan worden ze uiteindelijk toch door een list verleid. De list van Biljam. Hij had het volk niet kunnen vervloeken, maar hij had wel een leuke raad mee kunnen geven. Dat hij waarschijnlijk nog wat zou kunnen opstrijken. Voor die goede raad tussen aanhalingstekens. Moabitische vrouwen hadden mannen verleid om in de tekst al ontucht te plegen. Maar dat ontucht plegen kun je ook overdrachtelijk lezen. Dat is niet helemaal duidelijk. En meestal denkt je, wordt er gedacht aan allerlei orgische, orgastische rituelen. Maar de afgoderij wordt in de Bijbel door de profeet ook vaak zo geduid. Terwijl het om afgoderij gaat. Dus hoe die setting precies was, weten we niet helemaal. Dat het puur lichamelijk was, overdrachtelijk. Wat wel duidelijk is, ze werden gekoppeld aan Baal Peor, de afgod. Die berg daar, die was in de lokale god Baal Peor. Paarus in het Hebreeuws betekent wijd open. Het was zelfs een wijd open, een gat waar ze in wierden. Een muil die open ging. Dat heb je als je verleid wordt, dan word je op een gegeven moment meegesleurd in een soort draaikolk waar je niet meer uitkomt. En dan wordt de Mozes opgedragen om de hoofden die daarvoor al verantwoordelijk waren op te hangen. Op ieder geval terecht te stellen. Het is trouwens niet helemaal duidelijk in de tekst of dat echt aan de paal was. Of ze werden in ieder geval terecht gesteld in het openbaar, zodat iedereen zag wat er gebeurde. En je kunt je voorstellen de consternatie, paniek en de leiders die huilen en smeken daar bij de ingang van de tent van ontmoeting, de tabernakel, en Mozes staat daarbij. En te midden van die hele consternatie gaat er ook nog een plaag onder het volk. Wat die plaag precies was, wordt niet beschreven. Maar uiteindelijk sterven de 24.000 mensen. En te midden van dat alles komt er dus een man. Ik lees het even voor uit nummer 25. Zie daar een man uit de zoden Israëls is aangekomen. En doet de Midjanitische nadruk tot zijn broeders. Voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de samenkomst, de zonen Israëls. Die wenen bij het ingang van de tent van de samenkomst. Dat ziet Pinchas, zoon van Eleazar, zoon van Aaron, de priester. En hij staat op uit de samenkomst en neemt de speer in zijn hand. En dan komt de Israëlman achterna in het kamertje en bespreekt alle twee, de man uit Israël en de vrouw in haar kamertje. En dan komt het klaar op de zonen Israëls tot stilstand. En het worden er, die door de vraag sterven, 24.000. Dus eigenlijk op vrede hebben we ook de wijze geconstateerd dat Parasha Pinchas niet hiermee begint, met vers 7. Dat Pinchas dit ziet, hè, want die Parasha is toch naar zijn naam benoemd, maar begin dan niet in vers 7. Maar de traditie begint Parasha Pinchas bij vers 10. Waarom is dat? Nou, je zou kunnen zeggen van nou, aan het eind van de Parasha Balak, de Parasha die wordt mooi netjes afgerond. Want het begint bij een bedreiging van die koning die dit volk wil vervloeken, wil vernietigen. En uiteindelijk wordt die plaag gekeerd. En dat gebeurt bij vers 9. De plaag stopt. Er zijn 24.000 mensen dood, maar het is voorbij. Dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Een andere verklaring is dat de vraag en de onmogelijke situatie waar het volk in verkeerde veel belangrijker zijn en indringender dan die heldendaad van Pinchas. Misschien zou de aandacht veel te veel op Pinchas gericht worden als het ging om die heldendaad. En daarom zijn het de wijze van, ja, die ijverige daad van Pinchas, die was er wel, maar wat moeten we daar eigenlijk van vinden? Want we zijn geneigd om te zeggen, oh geweldig, God geeft een dikke 10, dus het zal allemaal goed zijn. Maar er zitten ook best wel problematische kanten aan de actie van Pinchas. En daarom zeggen de wijzen, we hebben nu een week de tijd om na te denken over die actie van Pinchas. We laten het tot ons doordringen. Die plaag is gebeurd. Er zit een pauze van een week om na te denken. De plaag is gestopt. Actie van Pinchas. Maar wat vindt God eigenlijk van? Het antwoord horen we pas in parasha Pinchas. Niet in parasha Barak, de vorige. Maar goed, we hebben net gelezen en net gehoord dat de eeuwige dat wel goedkeurt. Hij beloont Pinchas zelfs met een vredesverbond. Een verbond van vrede. Toch was de actie niet zonder risico geweest. Want Pinchas, die trad op als getuige. Hij was getuige van die daad, net als trouwens alle andere getuigen waren. Maar hij werd meteen ook de aanklager. Niemand anders durfde daar iets van te zeggen. Het was trouwens een vorst uit de Simeonieten. Een belangrijk man, dus, hè? En die iemand waar je tegenop keek. En ook die Midianitische was ook niet de eerste de beste. Dat was een eigenlijk soort prinses. Dus dat was een enorme uitdaging. Pinchas durfde hen aan te klagen. Als enige eigenlijk. Maar hij trad ook op als rechter. Want hij velde meteen het oordeel. Dit hier moet wat gebeuren. Maar, voor niemand aan te passen. Niemand van de leiders zei iets zoals Mozes hield zijn mond. Dus hij trad op zijn getuige als aanklager, als rechter en uiteindelijk ook als executeur, als beul. Waar haalde hij zo snel die speer vandaan, dacht ik zelf. Misschien was het een stok met een scherpe punt die hij gebruikte voor de offers. Ik weet het niet. De tekst verklaart het verder niet. En daarmee voert hij de executie uit. Dus hij is zo een beetje, het is echt een one-man show, zeg maar. Hè? Hij is een getuige, aanklager en rechter. Advocaat komt hij aan de pas. En het wordt uitgevoerd. En ook in deze parasha worden de namen openbaar gemaakt. In de vorige parasha worden alleen maar van een man en een vrouw. Hier worden de namen Zimri. Zijn naam wordt teruggebracht. Dus ze zou maar loszingen. Je zou kunnen zeggen een gevierde man. En Kospi. Wat je zou kunnen staan met bedrieglijk. Gevierd en bedrieglijk. Het was een enorme uitdaging. Mozes die stond aan de grond genaald. Hij deed niets. Hij leek uit het veld geslagen. Waarom handelde hij niet? Waarom zei hij niet van, mensen, er moet wat gebeuren? Maar de klaren zeggen van, ja, Mozes had zelf een Midianitische vrouw getrouwd. Zipporah was een Midianitische. Er zou het helemaal geen recht van spreken in dit verhaal. Wie geeft mij het recht om jou te veroordelen, zin, als ik zelf vertrouwde in de Midianitische? En trouwens, het hele boek Numeri gaat over het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid. Als je het boek Exodus naast het boek Numeri leest, dan zie je dat in Numeri een totaal andere Mozes optreedt dan in het boek Exodus. In Numeri gaat het veel, veel meer om de eigen verantwoordelijkheid van het volk. Misschien dat hier ook wel aan de hand is. Maar Mozes zei, laat iemand anders deze taak oppakken. En iemand anders was er gelukkig. Er zijn ook, in Ezekiel lees bijvoorbeeld dat God zocht naar een man die in de bres zou springen voor het volk, maar hij vond niemand. Dat ook bekend. Maar hier sprong iemand in de bres. En wat was nou eigenlijk die zonde van Zimri en Kosi? Wat deden ze nou eigenlijk? Er staat er dat hij ze in zijn tent bracht voor het oog van heel het volk. Maar wat gebeurde daar? En er worden aan verschillende dingen gedacht. Verboden seks. Of het ging om gewoon een huwelijk met een niet-Israëliet. Dat was verboden. Hij stelde eigenlijk alleen maar deze vrouw voor aan zijn familie. En soms wordt er misschien een beetje te ver doorgedacht. Of ging het om een cultische overtreding? Dat hij een verkeerde godsdienst, de Baal-godsdienst, door middel van haar in het volk bracht. Kan natuurlijk een combinatie van alle drie zijn. De tekst geeft ruimte voor al die interpretaties. Maar waarom was het zo erg? Zo erg dat Pinchas die speer moest pakken en hij voelde zich ingedrongen om dat te doen. Die speer te pakken en hem te doorsteken. Hiervoor werkte de actie aanstekelijk, zou je kunnen zeggen. Er waren vooraanstaande met een voorbeeldfunctie. Maar dat maakte de drempel van Pinchas des te hoger eigenlijk. In de haftara-lezing die we hebben gelezen vanmorgen, lezen we over het verhaal van Elia, die zich in een soort gelijke situatie had bevonden. We lezen nu eigenlijk zeg maar de afterparty, zeg maar, van hem, waar hij zich wat minder goed voelt, maar op het hoogtepunt van zo'n actie, en we weten allemaal dat hele bekende verhaal, dat hij dat altaar opricht voor de eeuwige, en dat eerst die Baalpriesters hun altaar hadden opgericht, en de God die antwoordde met vuur, dat was God. En uiteindelijk had God Elia geantwoord met vuur. En Elia had opgeroepen om die Baalpriesters te doden. Ook een ijverige actie. Een hele groep Baalpriesters doden. Koning Agab die had erbij gestaan. Die had ook niks gedaan. Ik dacht van nou, overkwam hem allemaal. Maar zijn vrouw Izebel die zei van ja, wacht eens even. Dit kan toch allemaal niet. Die Elia's kop gaat eraf. Er was een enorme afval. Was de garde in het Noordrijk Israël. En Izebel was daar een enorme speelster geweest. De verleiding om afvallig te worden van de God van Israël en de Baal-godsdienst aan te gaan. Je zou kunnen zeggen, zonde roept zonde op. De ene zonde roept de andere zonde op. Dat heb je ook in gemeenschap, hè. Als er iets gebeurt in een gemeenschap, dan geldt het niet bijvoorbeeld maar één persoon of een huwelijk of een gezin. Maar dan straalt het meteen af op de hele gemeenschap. De hele gemeenschap wordt daar door beïnvloed, door geraakt. Dat weten we allemaal, hoe dat werkt. En dat is het bekende verhaal van het bootje. Hè? Dat je zit met elkaar in een bootje. En die boort een gat onder zijn eigen stoel, onder zijn eigen zitplaats. En dan zegt iemand anders, wat ben jij aan het doen? Ja, ik boor een gat onder mijn eigen stoel. Maar ja, dat hele bootje gaat ten onder. Zonde doet zonde op. Maar God had geantwoord met vuur. Maar Elia was helemaal de weg kwijt nadien. En hij moest door een engel opgebeurd worden. En uiteindelijk komt hij daar terecht bij de berg Horeb. En hij klaagt daar eigenlijk meer of meer het volk aan. Ik ben de enige profeet die nog overgebleven is. Nog even terug naar die acties van Pinchas en Elia. Ze hadden in hun ijver hadden ze, ja, je zou kunnen zeggen, mensen om het leven gebracht. En de Talmud heeft daar ook nog wat. In de Talmud kunnen we ook verschillende interpretaties van lezen over die actie. Dat wel of niet goedgekeurd wordt. En zeker de Rav zegt, ja, Mozes gaf daar impliciet toch wel de toestemming voor. Als je goed in zijn tekst leest, ja, dan moet er een einde komen aan die afgoderij. En ja, Pinchas had daar gewoon op gereageerd. Mozes had op dat moment niet gezegd van, ja, ga ervoor. Maar als hij Pinchas goed geluisterd had naar Mozes' woorden, was dat de enige juiste actie. Hij deed wat er gedaan moest worden, zou ik kunnen zeggen. Een andere interpretatie van een zekere Shmuel die zegt van nee, de ontheiliging van Gods naam vereiste het. Gods naam werd ontheiligd. Zowel in de setting van Pinchas met het volk Israël in Baalgodsdienst als ook in het Noordrijk Israël met Elia. Gods naam werd ontheiligd en er moest iets gebeuren. En deze twee mensen, Pinchas en Elia, deden wat er gedaan moest worden. Maar in Elazar, de laatste interpretatie die zegt van het belangrijkste was dat het ging om het redden van levens. Er was een plaag gaande. Een plaag woedde en uiteindelijk waren er 24.000 mensen al aan ten onder gaan. Dit moest stoppen. Normaal kan eigenlijk alleen de eeuwige een oordeel vellen zonder proces. Wij kunnen dat niet. Wij moeten eerst daar gewoon een eerlijk proces hebben. Aan iemand die veroordeeld wordt, moet eerst een eerlijk proces afgaan. Anders dan vinden wij, en ook de Bijbel vindt dat niet goed. Maar er zijn sprake van noodsituaties. Iemand brengt een ander moedwillig bijvoorbeeld in levensgevaar. In dat geval moet je hem misschien wel zelf stoppen. Iemand anders die, iemand die dan met een mes achterna zit. Het is wel regelmatig voorkomt, de afgelopen week ook weer. En er was iemand die was naast een bus gestopt, waar een steekincident was. En die man die was uit zijn auto gesprongen en mensen waren uit de bus gestapt. En hij had meteen degene onschadelijk gemaakt die probeerde, of iemand anders had hem neergestoken. En op dat moment kan je niet even rustig nadenken van, man, ga even rustig zitten, wat is hier aan de hand? Dan wordt er gehandeld. Er zijn wel gedachten, dus in experimenten zijn gedaan met wat ethisch verantwoord is. En een van die experimenten, dat wordt het trolley-experiment genoemd. Je moet je voorstellen, een rijdende trolley op een rails. En jij zit in een seinhuis. En jij kan die trolley bedienen, maar die trolley die is op hol geslagen. En nu heeft er iemand op die rails heeft 5 mensen vastgebonden. Die heeft op die rails. Maar dit is ook een wissel in die rails. En jij zit in dat tuinhuis en je bent bij machten om een hendel over te halen waardoor die trolley afbuigt van die mensen die daar, die 5 mensen die daar op die rails liggen, naar een stuk rails, maar er ligt 1 op de weg. 1 op vastgebonden. Wat doe je? Dat is de vraag, hè? Wat doe je? Doe je iets? Of zeg je van ja, ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het een of ander. Of zeg je van nou, dan is het in ieder geval maar 1 dood in plaats van 5. Een andere situatie is van, die trolley rijdt er ook. Maar jij zit niet in het tuinhuis, maar je staat op een soort viaduct waar je onderdoor rijdt. En op dat viaduct staat een dikke man. En die dikke man is in staat om die trolley tegen te houden. Laat even niet de situatie dat je er zelf voor zou springen, maar je kan die dikke man ervoor duwen en dan stopt die trolley en dan zijn die 5 mensen gered. Is dat ethisch verantwoord? Niemand zal het ethisch verantwoord vinden. Tenzij die dikke man degene is die die 5 mensen heeft vastgebonden op de rails. Dan wordt het weer iets anders. En dan denk je, wacht eens even, jij bent degene die het zo nodig vond om 5 mensen van het leven te beroven. Misschien is jouw leven, moet jouw leven daarvoor in de plaats komen. Maar dit zijn ethische vraagstukken waar je heel lang over na kan denken. Het is een gedachte-experiment om tot ethiek te komen. En stel je een rechter voor die om grote rellen te voorkomen, die tot heel veel doden zouden kunnen leiden, een onschuldige veroordeelt. Ik veroordeel 1 onschuldige en dan voorkom ik mee dat het de hele boel uit de hand loopt en heel veel mensen gedood worden. Maar eigenlijk is dat de situatie waarin Yeshua was. Pilatus zou begrepen van, nou, laten we het volk hun zin maar geven. Want dan... En dat is ook wat de hoge priester zei in Johannes 11 vers 50. Besef toch dat het in jullie eigen belang is. Dat de 1 mens sterft voor het hele volk. En niet het hele volk verloren gaat. En dan staat er dan tekent de evangelist weer aan. Hij zei dat niet uit zichzelf, maar hij zei dat als hoogpriester van dat jaar. En hij sprak er wat profetie uit. Als conclusie zou je kunnen zeggen, het optreden van Elia en Pinchas wordt door God goedgekeurd. Maar er is geen aanmoediging om daarmee door te gaan, om een vervolgactie te gaan doen, zeg maar. Om nog meer eigenmachtige acties uit te voeren. En niet zo van, nou, een soort prijsbrief van mensen, als je het ziet om je heen, sla erop los en ga erop af. Pinchas krijgt een vredesverbond en je ziet dat ook verder in zijn leven dat niet meer op die manier plaatsvindt. Als hij al meegaat in die oorlog tegen de Midianieten, dan is dat echt door God geïnitieerd en niet door hemzelf. En Elia, die staat daar en die wordt door God aangesproken. Wat doe je hier, Elia? Dan zegt hij van, ja, ik ben het hele verhaal en ik ben de enige profeet en ik klaag het volk Israël aan. En dan komt daar die aardbeving en dat vuur en al dat geweld. En dan is er een vent het zuizen van die zachte stilte. En nog spreekt God in de stem. En dan vraagt hij nog een keer, wat doe je hier, Elia? Dan gaat hij weer het volk aanklagen. En dan zegt de wijze van, jij, daarna is eigenlijk het hele optreden van Elia als afgelopen. En dan wordt hij op een gegeven moment langzaam naar de zijlijn afgevoerd. Dan mag hij een opvolger aanstellen, Elisha. En koning Jehu, en nog een koning van Aram. Want God, die actie, die eenmalige actie was al goed. Maar het was niet de bedoeling dat hij daarmee doorging. En hij was niet degene die, net als Mozes, voorbeden deed voor het volk op dat moment. Maar ik laat dus gewoon aan. Bestaat er ook verkeerde ijver? We lezen bijvoorbeeld in 1 Samuel over koning Saul. Koning Saul was ook een heel ijverig persoon. Heel ijverig om God te dienen. Maar hij deed dat met een enorme plaat voor zijn geest, zou je kunnen zeggen. Hij had een bepaalde starheid over zich. Hij wilde heel graag de wet naar de letter vervullen. Je komt nog heel veel plaatsen tegen in de verhalen over Saul. Maar je ziet dat hij op een gegeven moment waar de Torah echt voor staat, dat hij er totaal helemaal misloopt. En uiteindelijk zie je dan in 1 Samuel 18 vers 10 dat hij probeert David met zijn speer te doden. In zijn ijver. Maar wat voor ijver was dat? Uiteindelijk was het ijver van zichzelf. Hij zag zijn eigen positie als koning. Zag hij steeds meer onder druk komen te staan. Nou, zijn naamgenoot, Shaul, hè, Saul, Shaul. Kwam ook in het Nieuwe Testament tegen natuurlijk. Paulus, die we kennen als Paulus. In Galaten 1 vers 13 zegt hij, want je hebt wel gehoord van mijn wandel voorheen in het Joodse geloof, dat ik de vergadering van God hevig heb vervolgd. En heb getracht haar uit te roeien in mijn ijver. Hè? Nou, we letten ook in de tijd van Paulus en daarna lezen we over de zeloten, de ijveraars. Zij hadden zich Elia en Pinchas als voorbeelden gesteld. Maar ook Judas de Maccabeeën. In 1 Maccabeeën 2 vers 54 lezen we hoe Pinchas wordt aangehaald. Onze voorvader Pinchas toonde grote toewijding. Maar ze leefden in lastige tijden. Ze zagen de tekenen van de tijden. Rome. Die ze duiden als het beest naar Daniel. Ze zagen een ontheiliging van de tempel. Er was echt ook wel iets van een heilige verontwaardiging. In de boek Handelingen komen bijvoorbeeld Judas de Galileër tegen. In Galilea, aan het noorden van Israël, zaten heel veel zeloten. Zij zeiden, we moeten geen belasting aan die keizer betalen. We kennen dat beroemde verhaal dat Yeshua dat voorgelegd wordt. Hè? Van, moeten we de keizer belasting betalen of niet? Nou, dat was een hele lastige vraag, want er waren ook zeloten om hem heen. Als hij maar eentje had gezegd van, nou, het is goed om belasting te betalen, dan... Hè? En zij schuwden geweld niet. Er waren ook een speciale groep zeloten. Er waren zelfs de messentrekkers genoemd. En ze schrokken er niet voor terug om eigen volksgenoten om te brengen. Paulus zegt ergens, misschien ook wel van hen, ik getuig ervan dat ze eigen voor God hebben, maar ze hebben niet het juiste inzicht. Romeinen 10. En Spreuken 19 zegt, Zonder verstand deft zelfs ijver niet. En dan kom je uit in Spreuken 6, misschien 6 vers 18. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Maar wat komen ook in onze tijd veel christelijke, messiaanse ijveraars tegen. En mensen die het allemaal heel goed weten. Misschien die niet zo gauw mes zullen trekken. Maar toch allerlei theorieën de wereld inslingeren. En de mensen de een nog gekker dan de ander. Maar is dat het soort ijver wat God van ons wil? Even terug naar Pasjak Pinchas, 24.000 doden. Een enorm drama. Dat kun je toch niet voorstellen, 24.000 doden. En het gekke is dat de Torah er zo weinig woorden aan besteedt. Het staat zo zakelijk. Maar de enorme emotionele lading die er omheen zit, die ontgaat ons soms. Maar je kan het zien. Want er is namelijk een witruimte. Een witruimte die vaak in onze vertaling is weggevallen. Maar in nummer 25 vers 19 staat er na de plaag. En dan houdt het vers op. En dan gaat het verder. In nummer 26 vers 1. Dan zegt de Eeuwige tot Mozes. Gaat het volk nu tellen. Dan krijgen we die tweede telling. De eerste telling zien we aan het begin van het boek Numeri. De priester Aaron en Mozes. En nu wordt het volk opnieuw geteld. Nu met zijn zoon, Eleazar. En Mozes. Maar tussen die woorden na de plaag, nummer 25 vers 19, en de Eeuwige zegt dat Mozes gaat het volk tellen, daar zit een witruimte. Daar houdt het vers op. Kijk maar eens in de Hebreeuwse Bijbels, of in de naastvertaling geeft dat ook wel goed weer. Daar zit een zelfs de MBV 21 zag ik, doet het goed. Daar zit een witruimte. Het vers gaat, loopt niet door naast. Een pauze tussen. Die pauze die streekt veel harder. De woorden die er niet staan, die spreken meer dan welk woord je ook nog zou kunnen toevoegen. Er zijn heel veel woorden gesproken over de Shoah, over de Holocaust. Maar eigenlijk heb je er geen woorden voor. Als je het drama wat gebeurd is, 6 miljoen Joden, dat je door had dingen, dan heb je daar gewoon geen woorden voor. En er zijn ook in onze huidige tijd drama's waar je geen woorden voor hebt. Waar je alleen maar stilte kan vallen. Dat is diezelfde stilte die daar viel bij Elia. En dat er alleen maar een zachte stem is. Wat doe je hier, Elia? Drama's. En dan hebben we gelezen over een beest. Een beest die ook drama's heeft veroorzaakt. En dan komt daar een soort heilige verontwaardiging van God als reactie. In Openbaring 19 hebben we het gelezen. Er is een actie vanuit de hemel. De hemel gaat uiteindelijk open in de openbaring. En wat zien we dan? Dat er een oordeel volgt, maar een oorlog in gerechtigheid. En er verschijnt iemand met vele kronen en vele diademen. En hij heeft vele namen. Hij heeft getrouwen waarachtig. Hij heet woord van God. En hij is koning van alle koningen en heer van alle heren. En zelfs heeft hij nog een naam die alleen hij weet staat. En wat betekent dat? Dat hij een naam heeft die alleen wij weten. Dat betekent dat wij hem dus niet ten volle kunnen kennen. Dus er zijn nog zoveel kanten aan hem die waar we geen flauw benul van hebben. We kunnen hem nog niet ten volle kennen. Eens zullen we hem misschien ten volle kennen, zegt Paulus. Hè? We nu kijken nog in die spiegel in de razen. En hij komt daar in een bloedgedoofd kleed, wat een beeld is van de wijnpers, maar ook een overdrachtelijk beeld van raak, maar ook van lijden misschien. Bloed, dood, drama, plaag. En dan staat er niet dat er iets gebeurt. De tegenstander wordt gedood door het zwaard dat uit zijn mond komt. En wat is dat zwaard? Dat lezen we in Jesaja 11. Het is gewoon een aanhaling uit Jesaja 11. De adem van zijn lippen zal een goddeloze doden. Hij heeft alleen maar te ademen. Verder niets. Dat hoort niet. Het is niet een enorme veldslag die aan de gang is. Eén ademtocht en het beest is niet meer. Ik ga hier niet te ver op in. Maar dat is de heilige ijver van God zelf. Mijn ijver is dit. En dat is niet aan onze mensen gegeven. Een hele uitzonderlijke situaties als die van Pinchas en Elia, maar die waren dus zelfs nog heel problematisch. En niet zomaar bedoeld voor ons ter navolging. En voor vanmiddag eens even te gaan uitvoeren op de markt of zo. Waar worden we dan wel toe uitgeroepen? Dan zou ik het even het plaatje van u laten zien. Ik wil besluiten met een tekst uit 2 Petrus. 2 Petrus 1, vers 5 tot 7. En ik ga het eventjes voorlezen, jullie kennen de tekst wel. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver, om door uw geloof de deugd, komt er nog iets? Of, ja, alleen. Door uw geloof de deugd, door uw deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, ja ze komen denk ik wel een voor een, ja. Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde voor iedereen. Beijver u daarom des te meer broeders, en dat is dan vers 10, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen, want als u dit doet, zult u nooit struikelen. En we hebben ooit hier helemaal aan het begin van onze geloofszegging een bijbelstudie gedaan bij een voorganger, en die heeft ons dit beeld voorgehouden. Dit hebben ze ook, ik ook even een haakje dingetje van gemaakt, ik heb het nog in de tas, maar ik heb het geschilderd, en dat kreeg toen ook als opdracht. Het is best ook een goede opdracht, van nou, schilderen of tekenen of borduren of de ladder uit 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. Je kan het namelijk voorstellen als een ladder, want schraagt om deze reden met betoog van alle ijver door uw geloof de deugd. Nou, ijver, dat snappen we, maar geloof, dat is vaak heel iets abstract. Wat is geloof? Geloof is niet, namelijk niet iets wat je met je verstand doet. Het Hebreeuwse woord voor geloof, emuna, gaat heel veel minder over weten, maar veel meer over doen. Emuna betekent letterlijk vastberaden optreden. Dus geloof hebben is handelen. Het is een beetje zoals een trap, een ladder. Intellectueel weet je misschien dat de trap naar het volgende niveau gaat, maar totdat je de trap klimt, zul je het volgende niveau niet ervaren. Wat je doet is belangrijker dan wat je weet. Geloof niet alleen in die trap, maar beklim de trap. Wat je vandaag zou moeten veranderen, wat zou je vandaag moeten veranderen om ervoor te zorgen dat je geloof wordt bepaald wat je doet in plaats van wat je weet. Nou, de deugd, dat zijn een goede daad en kennis. Ook die kennis is niet verstandelijke kennis, maar dat is kennis die je krijgt als je dingen doet. En dat noemen we ook wel ervaring. Kennis. En dan zelfbeheersing, volharding. Godsvrucht. Dus dat de vrucht op je leven komt. Goddelijke vruchten. En uiteindelijk leidt het tot broederliefde. En uit boven komt er nog eentje als het goed is. Ja. Uiteindelijk leidt het tot liefde voor iedereen. Dat is de ijver die God van ons vraagt. De ijver die omzetten in daden, waarvan goede daden en kennis hetzelfde is, maar die trap beklimmen is een veel zwaardere trap dan een speer pakken en iemand door zijn lichaam steken. Dat, misschien moet je daar wat fysieke kracht voor hebben, niet iedereen heeft dat meer. Ik denk niet dat ik een oude dag ben, maar een speer moet behoorlijk scherp zijn, denk ik. Maar dat is niet de situatie die ik voor ogen heb, maar dit is of die God voor ogen heeft voor ons. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, zegt Titus 2, zegt Paulus, die ook in ijveraar werd toen hij gelovig werd. Hij zei, ik heb meer geijverd dan alle andere apostelen. Maar dat was op een andere manier. Hij was niet meer die vervolger van de gemeente, maar hij was degene die voorop liep. Dat is eigenlijk een ijveraar, dat je voorop loopt. Dat je laat zien dat je je nek durft uit te steken. Hij heeft zich voor ons gegeven. Wie is die hij? Dat is Yeshua. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf en eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Daar mogen we in ijveren, in goede werken. En uiteindelijk resulteert dat in liefde voor elkaar, als broeders en zusters. En uiteindelijk in liefde voor allen. Niet liefde natuurlijk, hè. Want niet, liefde is niet altijd liefde. Maar soms moet je zelfs heel dikwijls snoei hard. Maar in ieder geval, dat kan niet hard overkomen. Maar de gedrevenheid is liefde. Zoals Yeshua die daar met de zweep door die tempel heen ging. En al die verkopers eruit hield. En zei, maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. Het huis is een huis, een bedehuis voor alle volken. En jullie maken er een roosheil van. Dat is het ijver.
Kort aan. Het moet kort aan, hè? Aan dat ijver.
Ja. 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 Dat geeft van